Goed, als mensen groot zijn en God klein, wat zijn dan de gevolgen daarvan? En ik heb twee boeken geraadpleegd voor deze lezing. Het eerste boek is Als mensen groot zijn en God klein. Dat is een vertaald boek geschreven door Ed Welsh. Uitgegeven door het CPC, Centrum voor Pastorale Counseling. En echt een aanrader, als je toch nog niet voldoende te lezen hebt, om het boek te lezen. Maar anders zou je het na de Bijbelschool ook kunnen aanschaffen. Maar het is echt een heel goed boek. En dat geeft eigenlijk wel weer wat ik ook in deze lezing ga bespreken. En het tweede boek is, dat is in het Engels, Courage, Fighting Fear with Fear van Wayne Mack. Dat zijn eigenlijk de twee boeken die ik hiervoor gebruikt heb. Oké, we starten. In de val gelopen, daar begint het mee. Als mensen groot zijn en God klein, dan ben je ergens in de val gelopen. Dus dat is het eerste thema wat ik nu ga behandelen. In de val gelopen. En wat ga ik bespreken? Nou, dat staat daaronder. Allereerst moeten we gaan zien dat vrees voor mensen een belangrijk thema is, zowel in de Bijbel als ook in ons eigen leven. Dus vrees voor mensen wordt beschreven in de Bijbel. En bang voor mensen zijn is onderdeel van je leven. Is dat zo? Ben jij bang voor mensen? Denk eens na. Is dat nou in je eigen leven, komt er nou iets in je op van ja, eigenlijk, als ik nou kijk met hoe ik handel en als ik kijk naar motieven waarom ik dingen doe, heeft dat ook te maken doordat ik bang ben voor mensen. En uiteindelijk mensen probeer te behagen of mensen probeer te pleasen. Nou, ik ga daar zo meteen een aantal voorbeelden van geven, maar is dit onderdeel van jouw leven? Kun je dat al ophalen in je eigen gedachten of in je eigen hart? Ik handel soms, of regelmatig, doordat ik bang ben voor mensen. Nou, de Bijbel spreekt er regelmatig over. Kijk eens met me mee in Spreuken 29 vers 25. Dus die kun je er gelijk eronder zetten. Dus in de val gelopen. Het thema daaronder is, allereerst moeten we gaan zien. Nou, en dan komen de Bijbelteksten. En de eerste is Spreuken 29 vers 25. Daar staat, nou weet je wat ik een beetje ga doen? Laten we gewoon de Bijbelteksten even lezen. Dat iemand van jullie hem leest, anders ben ik de hele tijd in gesprek. Dus als we gewoon een Bijbeltekst, als ik zeg van nou, we gaan nu lezen die en die. Dan zoekt iemand hem even op en leest hem voor. Dan wordt het ook een beetje interactief. Ja, dus Spreuken 29, 25. Wie o wie?
Mensenvrees legt iemand een valstrik. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.
Ja, dus Salomo die geeft hier aan in Spreuken dat mensenvrees, angst voor mensen hebben, dat is al in de val lopen. Het is een valstrik. Het brengt je ergens waar je uiteindelijk in de val loopt. Maar we moeten op de Heer vertrouwen. Hij is een veilige vesting. Bij hem is het goed. Oké. Dus de Bijbel spreekt over mensenvrees. Angst voor mensen hebben. Galaten 1 vers 10. Galaten 1 vers 10.
Want wij zijn nu bezig mensen te overtuigen of God. Of probeer ik mensen te behagen. Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik
ja, ben ik mensen aan het behagen? Is dat het motief van voor mijn bediening, vraagt Paulus zich af. Nou, als ik mensen zou behagen en dan heb ik dus angst voor mensen, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Als ik altijd mensen naar de mond moet praten, dan zou dat niet tot eer van God zijn. Dat is uiteindelijk wel de conclusie die hij heeft in zijn eigen bediening. Dus de Bijbel spreekt dus over angst voor mensen en de motieven daaronder. Nou, een goed voorbeeld van iemand die eigenlijk zijn hele leven of een groot deel van zijn leven wordt beheerst door angst voor mensen, dat is Saul. Als je het leven van Saul bestudeert, dan zie je eigenlijk dat hij keer op keer keuzes maakt, motieven in zijn hart heeft die alles te maken hebben met angst voor mensen hebben. Dat begint al als hij tot koning door Samuel is gezalfd. En daarna zijn ze op zoek naar de koning. Waar is nou onze koning? Nou, die heeft zich achter wat producten verstopt. En dan lees je door en dan komen we uit bij 1 Samuel hoofdstuk 13. 1 Samuel hoofdstuk 13. En daar zien we eigenlijk dat de rest van het leven van Saul beheerst wordt door angst. 1 Samuel 13. Saul die moet dan strijden tegen de Filistijnen. Maar hij moet wachten totdat Samuel gekomen is om een offer te brengen. Nou, Samuel komt niet. Of is in gedachten van Saul te laat. En dan brengt Saul zelf een brandoffer. En dan vers 11 en 12. Laten we die lezen. De context is dus, hij heeft een brandoffer gebracht. Samuel komt uiteindelijk en zegt, waarom heb je dat nu gedaan? Waarom heb je nu al een brandoffer gebracht? Je had op mij moeten wachten. En dan vers 11 en 12, wie leest?
Samuel zei, wat hebt u gedaan? Toen zei Saul, omdat ik zag dat het volk zich kon verspreiden van mij vandaan, heb dat er niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen die niet pas verzameld zijn, zei ik bij mezelf, nu zullen de Filistijnen van me afkomen, ik wil het wel.
Ja. Nou, je ziet eigenlijk dat Saul hier twee angsten heeft. De eerste angst is zijn eigen volk. Het volk zal weggaan van mij. Het duurt te lang. Dat is zijn eerste angst. Zijn tweede angst is, ja, de Filistijnen staan klaar om ons aan te vallen. En het opmerkelijke is dan dat hij een geestelijk sausje eromheen legt en zegt van, daarom heb ik maar een offer gebracht. Dus eigenlijk ben ik nog wel goed bezig geweest. Ik ben goed bezig geweest, ik was angstig, mijn eigen volk, de Filistijnen, maar ik heb een offer gebracht. Dus hij brengt het ook nog, hij vergoeilijkt zijn handelen uiteindelijk door naar God te zeggen van, ja, maar ik heb God daarin ook een welbehagen gedaan. Ik ben goed geweest voor God. Ik heb dat offer gebracht. En dan zou je denken van, nou, Saul, je hebt daar nu zeker wel wat van geleerd. Maar in hoofdstuk 15 zien we nog een keer zoiets voorkomen. 15 vers 9. Dan zijn het de Amalekieten waar oorlog mee gevoerd wordt. En de opdracht die God door Samuel heen aan Saul heeft gegeven is, je moet het hele volk, de Amalekieten, vernietigen. Er mag niets overblijven. En dan vers 9.
Maar Saul en het volk spraken daar de beste schapen en runderen en wat bijna het beste was. De landen en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de brand slaan, maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, stoepen zij met de brand.
Ja. Nou, dan gaat Samuel uiteindelijk zeggen dat dit niet volgens Gods plan was, hoe God het gezegd heeft en dat hij dus ongehoorzaam is aan God. En dan vers 24 erachteraan, lees maar even verder, 24.
Toen zei zelf tegen Samuel, ik heb gezonden omdat ik het bevel van de Heer en uw woorden overtreden, want ik heb gevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd.
Ja, dus hier zegt hij opnieuw, ik heb gezondigd, dus hij probeert zichzelf weer te vergoeilijken, maar de reden waarom hij niet alles in de ban heeft gedaan, waarom hij niet alles van de Amalekieten verwoest heeft, heeft te maken met angst voor het volk. Weer angst. En uiteindelijk zien we in het leven van Saul dat angst een rode draad is door zijn leven. Daar maakt hij zijn keuzes op. Dat zie je nog een keer terug in hoofdstuk 18. Als uiteindelijk de vrouwen zingen van Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. En dan zie je weer angst. Nou moet David ook vermoord worden. En uiteindelijk is het grote resultaat van de angst dat hij zijn koningschap verliest. Hij verliest het aanzien bij zijn volk, maar ook het aanzien bij zijn kinderen. Hij verloor zijn gezondheid. En bovenal verliest hij zijn vrede in zijn hart. Dat is het gevolg van Sauls mensenvrees. Angst zie je omslaan bij Saul in boosheid. Dat is de uitingsvorm. En je zou ook kunnen zeggen, angst slaat bij Saul om in zwaarmoedigheid. Dus de uitingsvorm wat je ziet bij Saul is, hij is regelmatig heel boos. En hij wordt zwaarmoedig. Maar de wortel van het probleem bij Saul is, hij is bang voor mensen. Hij heeft mensen boven God gesteld. Dat is het grote probleem bij Saul. Dat is de wortel van het probleem. En de uitingsvormen, die zijn anders. Maar we moeten terug naar dat wat er in het hart van de mens zich afspeelt. En zo zou je bij ieder mens reageert anders op angst voor mensen. En je kunt zelfs, één mens kan op verschillende manieren ook reageren op angst voor mensen. Nou, we gaan een aantal manieren, een aantal situaties gaan we langs hoe het kan dat mensen bang zijn voor andere mensen. Allereerst, je kunt bang zijn voor een persoon. Dan gaan we deze vier dingen die ik heb opgeschreven, deze vier punten, die gaan we eens doorspreken. Je kunt bang zijn voor een persoon. Nou, eigenlijk zien we, als het gaat om bang zijn voor een persoon, dat dit het grote probleem is van de zondeval. Als we zien in Genesis 3, vers 7... dan is er gegeten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. En Adam en Eva staan dan tegenover elkaar. En dan is er angst voor elkaar. Men is bang voor elkaar, bang voor een persoon. Bang, je zou kunnen zeggen, ze schamen zich voor elkaar. God opent hun ogen. En als het ware zijn er twee vreemden voor elkaar geworden. En ze gaan direct op zoek naar bescherming en bedekking. Ze willen zich verstoppen voor elkaar, maar ook verstoppen voor God. En vanaf dat moment, vanaf de zondeval, is er schaamte en is er angst voor mensen. En eigenlijk zijn daar twee vragen vanuit Genesis 3 vers 7 die de mensheid helemaal achtervolgt tot op de dag van vandaag. En de eerste vraag is, wat zullen mensen van me vinden? En de tweede vraag is, wat zal God van mij vinden? Dus vanaf de zondeval en bent bang voor mensen, zijn er twee vragen die de mensheid achtervolgt. Wat vinden mensen van mij? En wat vindt God van mij? Hier staat het leven bol van deze vragen, ook in jouw hart en ook in mijn hart. Wat vinden mensen nu van mij? En hoe reageer ik daar dan op? Je zou kunnen zeggen dat bang zijn voor mensen in het geval van schaamte. Als we voor elkaar staan, je zou dat in tweeën kunnen splitsen, die schaamte. Je kunt schaamte hebben omdat jij zonde doet en je niet wil dat anderen dat weten. Dus je bent bang voor mensen dat ze je gaan doorgronden en dat mensen gaan zien. Ja, hij houdt er zondige patronen op na. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je al jarenlang je belastingpapieren niet eerlijk hebt ingevuld. Dat is een zonde die jij doet en je bent bang voor mensen dat iemand er ooit achter gaat komen en dat je al jaren duizenden, tienduizenden euro's aan het wegmoffelen bent. Dan schaam je je voor mensen, maar je bent ook bang voor mensen dat ze erachter komen. Nou, datzelfde is bij verslaving. Het liefst houden mensen een verslaving voor zichzelf, omdat ze zich schamen en bang zijn dat anderen er achter komen. Nou, dat is de ene splitsing van schaamte. De zonde die jij zelf doet. Maar de schaamte zit hem ook in het feit dat mensen jou soms ook zonde hebben aangedaan. En je schaamt je ervoor dat mensen jou iets hebben aangedaan. Nou, dat zie je heel vaak als het gaat om jonge meisjes zijn verkracht in het verleden. Daar zie je een bepaalde schaamte, dat is ze aangedaan, maar ze willen dat niet uitspreken. Daar schamen ze zich voor. Het is hen aangedaan. Je hebt dus zonder schaamte, schaamte die jij zelf doet. En er is slachtofferschaamte, dat wat mensen jou hebben aangedaan. Maar beide zorgen ervoor dat je bang voor een persoon wordt. Het tweede. Je kunt gedomineerd worden door iemand. Dat voelt bedreigend als je gedomineerd wordt door iemand. Het kan zijn dat iemand jou beheerst. En dat kan door dat die persoon je stelselmatig afwijst. Of belachelijk maakt. Of minacht. Dat je genegeerd wordt. Dat je niet aardig gevonden wordt. Ze geven je niet het gevoel van acceptatie, liefde en betekenis. Waardoor je je minderwaardig en waardeloos gaat voelen. En je wordt bang voor deze persoon die jou domineert. Dat kan een vader zijn die domineert over een kind. En het kind stelselmatig aangeeft dat hij fout dingen doet en nooit bevestigt in zijn goede dingen. Dat kan zijn een man die zijn vrouw domineert of een vrouw die haar man domineert. En een van beide partijen ervaart geen liefde en voelt zich niet van betekenis en voelt zich daardoor waardeloos en wordt bang voor deze persoon. Je kunt een ander gaan aanbidden. Die ander is beter dan jou. En doordat die ander altijd beter is, ga je hem aanbidden, maar ben je ook bang voor deze persoon, want hij is altijd beter dan jou. Dat kan zijn die collega op je werk, die altijd sneller en de dingen beter voor elkaar heeft dan jou. Dat kan zijn diegene die in de sport veel beter is dan jou en je loopt er altijd maar achteraan als tweede of als derde. Dat is in de gemeente zo. Die ander kan altijd veel beter preken dan jij. Veel beter zingen en aanbiddingsleider zijn dan jij. Of die ander die heeft een veel mooier gebed dan jij. En je kunt die ander aanbidden en hoger achten, maar als je samen bent met deze persoon, ben je altijd bang. En je aanbidt hem en hij is altijd beter en is jou altijd een streepje voor. En je komt al binnen in een groep en je ziet hem of ziet haar En er gebeurt gelijk iets in je hart. Daar is hij of zij weer. En ik moet weer de tweede of derde viool spelen. Als laatste. Je kunt je vertrouwen stellen in mensen. Je bent altijd op zoek naar bevestiging van mensen. Naar goedkeuring van mensen. En als ze jou niet goedkeuren, jou niet bevestigen, dan voel je je mislukt. Je bent op zoek naar complimenten, je bent op zoek naar aandacht. Maar je krijgt die niet. Nee, terwijl je zo je vertrouwen stelt op mensen en uiteindelijk word je bang voor mensen. Want je krijgt niet wat je had verwacht. Nou, dit zijn vier manieren waardoor je in de val loopt. Waardoor je bang voor mensen wordt. En iedereen herkent zich in meer of mindere mate in een van deze punten. En zegt, hier heb ik last van of hier heb ik last van gehad. Dit herken ik in mijn leven. En ik ben mensen gaan vrezen. Ik ben de goedkeuring van mensen gaan zoeken in plaats van God te vrezen en de goedkeuring bij God te zoeken. En we denken dat ons geluk te vinden is als onze waarde wordt gevonden in wat mensen van ons vinden. En de mening van anderen is belangrijker dan de mening van God. En uiteindelijk heb je iemand tot een afgod gemaakt. Angst voor mensen heeft te maken met afgod. Daar bedoel ik mee. De mensen en wat mensen van je vinden en zoeken naar aanvaarding is boven God en wat God van jou vindt komen te staan. En alles wat boven God is komen te staan is afgoderij. En we aanbidden die andere mens, omdat we verwachten dat hij of zij ons kan vervullen, hij of zij liefde kan geven, hij of zij mij bewondert, accepteert en respecteert. Maar uiteindelijk zijn het lekkende bakken. Jeremia hoofdstuk 2. Zoek maar op, Jeremia hoofdstuk 2. Daar gaat het over afgoderij en dat afgoderij lekkende bakken zijn. Jeremia hoofdstuk 2, vers 10 tot en met 13. Jeremia hoofdstuk 2, vers 10 tot en met 13. Wie leest?
Voorzitter, steek over naar de eilanden van de Kittiërs en zie, stuur boden naar Keda en leg een dag op en kijk of die dergelijks gebeurt. Heeft een volk ooit goden ingebeld? En het zijn eens goden. Toch heeft mijn volk zijn eer ingebeld voor wat niet van nut is. Ontzet u hierover, hemel, op huizen. Wees zeer ontsteld, spreekt de Heer. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkere bakken die geen water houden.
Ja. Nou, hier wordt het volk van Israël gewaarschuwd voor afgoderij. En ze zijn op afgoden gaan vertrouwen. Zoals, en dat is de lijn die ik dan maak, zoals wij mensen op andere mensen kunnen gaan vertrouwen boven God. En als we op die mensen vertrouwen, verwachten we daardoor dat we acceptatie krijgen en daardoor hoeven we niet meer bang te zijn voor deze persoon. Maar het is afgoderij. We stellen de mens en wat zij van ons vinden boven wat God van ons vindt. En dan zegt Jeremia, nou, jullie vertrouwen op afgoden, maar het is als lekkende bakken. En lekkende bakken, in de huizen van die tijd, werd het regenwater opgevangen. En het regenwater, dat bewaarden ze dan in een soort van kelder. Maar die kelder, die lekte. De wateropslagvoorziening was nutteloos geworden. En Jeremia zegt dan, jullie zijn weggegaan bij God die het levende water is. En hij wil duidelijk maken, afgoden bedriegen. Ze leiden uiteindelijk tot pijn en verdriet. En een mens die alleen maar op zoek is naar waardering, geen angst voor mensen daardoor meer hebben. Ik vul me met hun liefde, hun bewondering, hun acceptatie, hun respect, waardoor ik geen angst meer heb voor hen. Het zijn lekkende bakken, want hun liefde, hun acceptatie, hun waardering, hun bewondering, het vloeit weg. Het houdt geen stand. En je zou daarbij kunnen zeggen, Matteüs hoofdstuk 6 vers 24, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet en op zoek zijn naar de waardering van mensen en uiteindelijk ook op zoek zijn naar de waardering van God. Het past niet samen. Het kan niet samen. Daardoor kun je God niet dienen. Je bent op zoek naar goedkeuring van mensen. In plaats van het zoeken naar Gods wil. En uiteindelijk, als het gaat om angst voor mensen, waardering zoeken van andere mensen, met wie ben je eigenlijk nu de hele tijd bezig? Uiteindelijk ben je bezig met jezelf. Ik heb waardering nodig. Ik heb acceptatie nodig. Ik heb liefde nodig. En als ik dat niet krijg, zakt de grond onder mijn voeten vandaan. Het gaat uiteindelijk om ik. En het maakt je hart onrustig. Je wordt ontmoedigd. Je raakt in paniek. Je erkent je zwakheid. Je kan zelfs zwaarmoedig worden, in een kramp komen en in angst komen te leven. En van de buitenkant lijkt het nog allemaal goed te gaan. Want je bent nog steeds een joviale vrouw of een joviale man. En hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. En van binnen ben je aan het zoeken. Zie je mij wel? Zie je mij wel? Accepteer je mij wel? Word ik gezien? Maar diep van binnen is er jaloezie, want die ander is altijd beter. Is er angst, want die ander heeft je pijn aangedaan. Komen de verkeerde gedachtes en uiteindelijk zijn het verstoorde relaties, zijn het geen gezonde relaties tussen jou en die persoon. En je bent in de val van afgoderij terechtgekomen. Je bent in de val van je eigen ik getrapt. Tweede punt. De kern van het probleem. Matteüs 15 vers 19. Wie leest voor? Matteüs 15. Dus dit is mijn tweede item, mijn tweede thema. En er komen weer bijbelteksten onder. En de eerste bijbeltekst is Matteüs 15 vers 19. Wie leest voor? En het volgende?
Deze dingen zijn het die de mens van het heilige.
Ja, dankjewel. Ja. Dus nu gaan we naar de binnenkant van je leven. Naar het hart toe. Naar de wortel toe. Want uit het hart komen alle overwegingen. En deze dingen veroorzaken verontreiniging. Je reageert, dat zijn de vruchten, met jaloezie, met zie mij eens, dat zijn de vruchten. Met angst, dat is een vrucht, zoals we ook hebben gezien in het leven van Saul. Zwaarmoedigheid, jaloezie, boosheid. Maar wat zit er nou voor een wortel onder? Angst, jaloezie, ontmoedigd zijn, zwaarmoedig zijn, zwakheid, teruggetrokken worden, aanwezig, juist aanwezigheid, aanwezig zijn, zie mij eens, dat zijn de vrucht. Maar wat gebeurt er nu in je hart? Waarom heb ik nu in mijn hart angst voor mensen? Nou, als eerste een schuldig geweten. Een schuldig geweten. Ik heb daar al iets over gezegd. Angst voor mensen kan door een schuldig geweten zijn. Wanneer je onschuldig bent, heb je ook niets te verbergen. En hoef je ook niet bang voor mensen te zijn. Maar als je iets verbergt, achterhoudt, wat ik net al zei, de belastingpapieren of verslaving, dan hou je iets achter en heb je een geweten wat jou aanklaagt. En je bent bang dat mensen dat gaan ontdekken. Maar uiteindelijk is het niet een schuldig geweten naar anderen toe, maar heeft het alles te maken met een schuldig geweten naar God toe. Je bent ongehoorzaam aan God. En we relativeren vaak onze zonde, maar uiteindelijk moeten we afrekenen met onze zonde. En als er dus verborgen zonden zijn, dan zullen we daar open mee moeten worden. Allereerst naar God toe en ten tweede ook naar mensen toe. Dat is zo bevrijdend. Waardoor je ook niet meer bang hoeft te zijn, allereerst niet meer voor God en ten tweede niet meer voor mensen. Twee Bijbelteksten hierbij. 1 Timotheus 4 vers 10. 1 Timotheus 4 vers 10. En de volgende mag opzoeken, 2 Timotheus 1 vers 12. 2 Timotheus 1 vers 12.
Vandaag ontvangen wij ons ook in en worden wij besmaakt. Omdat wij ons hoog gevestigd hebben op de levende God, die behouden is van alle mensen en die zonde van de grote.
Ja. Dus als het gaat om een schuldig geweten, ik moet mijn hoop gaan vestigen op de levende God. En hij kent het hart van mij. En ik wil open kaart spelen met hem. 2 Timotheus 1 vers 12.
Daarom ga ik het niet doen. Maar ik ga hem niet. Want ik weet wie ik geloof heb. Ik ben ervan overtuigd dat hij de machtig is. Mijn God en met God bewaren voor die dag.
Ja. Ik schaam mij niet. Niet ten opzichte van God. Niet ten opzichte van mensen. Ik onderga dingen. Want ik ben ervan overtuigd dat God bij macht is. Mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Er is een hoopvolle toekomst. En uit die hoop mag ik iedere dag leven. Daarom hoef ik niet te leven met een schuldig geweten. Vanuit dat schuldig geweten met angst voor mensen. Want ik weet in wie ik geloofd heb. Ik wil open zijn. Het tweede. Waardoor we angst voor mensen kunnen hebben. Een verkeerd waardesysteem. Een verkeerd waardesysteem. En daarmee bedoel ik, we zijn meer met aardse dingen bezig dan met hemelse dingen bezig. We zijn meer met de aardse onbenulligheden bezig dan met de hemelse schatten. Paulus wordt aangevallen door mensen. Ze proberen hem een slechte naam te bezorgen. Maar je ziet dat zijn waardesysteem goed is. Want hij verheugt zich in de verdrukking. Waarom? Omdat hij weet, dat is maar tijdelijk. Maar God, daar verheug ik me in. God, daar ben ik, dat is mijn schat. Die heb ik voor eeuwig. En hoewel er lijden is op deze aarde, en hoewel ik angst kan hebben voor mensen, hoef ik dat niet te hebben, omdat ik het zie door de bril van de hemel. Ik zie de dingen vanuit een hemels perspectief. En dat is het juiste waardesysteem. Twee teksten. Matteüs 10 vers 28. Matteüs 10 vers 28. En de volgende is Psalm 73 vers 17. Dus als iemand Matteüs 10 vers 28 opzoekt en de ander Psalm 73 vers 17.
En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel in bevreesd voor hen die zowel ziel als lichaam tot onder kan richten in de hel.
Ja. Dus wees niet bevreesd, wees niet angstig voor de aardse zaken die ons kan overkomen. Maar bekijk het vanuit het hemelse perspectief dat God uiteindelijk heerst over je leven en over je ziel. En dat is veel belangrijker. Psalm 73 vers 17.
Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op mijn einde lette.
Ja. De psalmist, die denkt na over het leven en ziet dan dat de goddelozen het veel beter hebben dan de mensen die God vrezen. En hij vraagt zich, hoe kan dat nou? En als je daar aards naar kijkt, dan begrijp je dat ook niet. Maar vanuit een hemels perspectief, en daar wordt deze psalmist uiteindelijk ook naartoe getrokken, uit een hemels perspectief, laat God zien, maar bedenk hoe het afloopt met de goddelozen. En bedenk hoe het ook afloopt met degene die God dienen. En dan wordt het hart van de psalmist tot rust gebracht. In de wetenschap, het zit goed tussen God en mij. En met degene die goddeloos zijn, die de God niet willen dienen van hemel en aarde, daar loopt het uiteindelijk slecht mee af. Je moet het goede waardesysteem hebben. En het is goed de vraag, als ik angst heb voor mensen, met wat ben ik nu bezig? Ben ik met de aardse dingen bezig? Of durf ik in deze situatie naar het hemelse te kijken? En God weet waar ik doorheen ga. En alleen bij hem kan ik vrede vinden. Als derde, ongeloof. Veel gelovigen leven in angst voor mensen, omdat ze God niet goed kennen. En we moeten veel meer leren, wie is God nu eigenlijk voor mij? Leef ik nu echt toegewijd aan hem? En zie ik zijn belofte als belofte voor mijn leven? We denken vaak dat we God kennen, maar we hebben toch een verkeerd beeld van hem en zijn karakter is niet geheel duidelijk voor ons. En we denken dat God niet kan ingrijpen in onze situatie, dat God afstandelijk is, dat God wispelturig is. Maar je zult je vertrouwen op hem alleen moeten stellen. En je moet afrekenen met ongeloof. Je moet afrekenen dat je te klein over God denkt. God is groot en mensen zijn juist klein. Ongeloof zegt even nu niets over ben ik wel of niet gered, maar ongeloof zit hem in het feit, heb ik een goed beeld van wie God is en heb ik een goed beeld van zijn eigenschappen. Psalm 33 vers 16. Psalm 33 vers 16 helpt ons daarbij.
De koning wordt niet verlost door een
De helft wordt niet gered door grote kracht.
Ja, en lees maar door tot en met 19.
Het paard geeft valse hoop op de overwinning en verdrijft niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer.
Ja. Dus de psalmist die zegt hier, hou het oog op God gericht. Hij geeft hoop. Hij is goede tieren. Hij is goed. Hij redt ons van de dood. Hij behoudt ons in dit leven. Hij zorgt voor ons. Ook als we honger hebben. Dus in alle omstandigheden weet hij wat we nodig hebben. Dus ongeloof, te klein denken over God, daar moeten we voor uitkijken. Sterker nog, we moeten door het woord groot over God leren denken. En als laatste. Waarom is er angst voor mensen? Wat is de wortel? Waarom kan dat in ons leven zo zijn? Nou, daar hebben we het over gehad, hè, vanuit Jeremia 2, afgoderij. We schrijven te veel macht toe aan mensen en te weinig macht toe aan God. Maar het is juist God die ons redt, die ons vergeeft, die ons naar de hemel brengt, die ons heeft uitverkoren. Waarom maken we ons nu druk om mensen? Waarom maken we mensen vaak zo groot? Nou, vaak omdat we hun oordeel belangrijker vinden dan Gods oordeel. Daarbij zou je nog de tekst kunnen schrijven, 1 Korinthe 4, vers 3 en 4. Wie leest voor? 1 Korinthe 4, vers 3 tot en met 4. Ten aanzien van afgoderij, maar er hoort ook Jeremia 2 bij, vers 10 tot en met 13. 1 Korinthe 4, vers 3 tot en met 4.
Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik nooit beoordeeld word. Voor enig mens dat wordt. Ja, ik beoordeel ook mezelf. Want ik ben me niet bewust, maar daarvoor ben ik me niet bewust. Wie mij echt beoordeeld is, het Heer.
Ja. En hier geeft Paulus dus aan, hoewel de mensen in Korinthe heel kritisch over hem zijn, ik ben niet bang voor jullie oordeel, want God beoordeelt mij en ik acht God groter in zijn oordeel dan jullie oordeel. En hij waakt ervoor om de mensen in Korinthe tot afgoden te maken, dat hij hen als het ware meer gaat dienen dan God. Nou, dat is mijn tweede punt. De kern van het probleem. We zijn bij het hart uitgekomen. We hebben vier punten gezien waardoor je angst voor mensen kan gaan krijgen. Dat kan zijn door een schuldig geweten, een verkeerd waardesysteem, door ongeloof of door afgoderij. We moeten de bedekking nu gaan weghalen. Hoe komen we uiteindelijk tot de oplossing? Dat we mensen hoger achten en God te klein. En hoe kunnen we dat nu omdraaien? Nou, de bedekking moet weggehaald worden. Onderzoek waar je verlangens te groot zijn. Als we bang zijn voor mensen, zijn mensen groot, onze verlangens nog groter en is God klein. Hiermee wordt bedoeld, je maakt mensen groot doordat je van alles van hen verlangt. Geef me je liefde. Geef me je acceptatie. Geef me je waardering. Acht mij hoog. Zie je me staan. Dus dat zijn verlangens in je hart. En daardoor maak je mensen groot. Maar daardoor maak je God klein. Nou, je moet gaan erkennen dat deze verlangens in je hart, en dus ook dat je God groot, of dat mensen groter maakt dan God, je moet het gaan erkennen als, ja, zonde. Als zonde. Wie leest voor Spreuken 28 vers 13?
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet vervoerd zijn. Maar wie zijn beleid en nalaat, zal wel hardheid krijgen.
Ja. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Dus accepteer niet de punten hiervoor. Hè? Dus de punten van een verkeerd waardesysteem of ongeloof of afgoderij. Accepteer dat niet in je leven, maar ga ze weghalen. Haal de bedekking weg. Laat die verlangens niet etteren in je hart. Want als je ze beleidt, zal God barmhartig zijn over je leven. Dus we gaan nu naar, wat zijn nu de ongezonde verlangens van je hart? Nou, je zou weer kunnen bedenken, de lekkende bakker. Hoe kan dat water nu in mijn leven weglopen? Doordat ik angst voor mensen heb en elke keer op zoek ben, vul mij, vul mij, vul mij. Maar ze vullen jou ten dele en het loopt ook weer weg. En uiteindelijk wil je gelukkig zijn door dat mensen van alles van je vinden en jij bang bent voor mensen, dus heel erg je best doet om deze mensen tegemoet te komen, zodat zij jouw leven gaan vullen, maar ten diepste maken ze je niet gelukkig. Ongezonde verlangens kunnen zijn. Als mijn echtgenoot me wat meer zou aanmoedigen. Als mijn vrouw me maar zo meer zou respecteren. Als mijn kinderen me maar meer zouden gehoorzamen. Als mijn collega maar wat meer interesse in mij zou tonen. Als die broeder of zuster mij eens wat meer zou opzoeken. Als mijn ouders me wat maar meer los zouden laten. Als dat gebeurt in mijn leven, deze behoefte heb ik nodig van mensen. Als dat gebeurt, wordt mijn zelfwaarde opgekrikt. En als mijn zelfwaarde wordt opgekrikt, heb ik geen angst voor mensen. Maar uiteindelijk gaat het om mensen en gaat het om jouw verlangens. En dat maakt God alleen maar kleiner. Nou, wat zijn verlangens? Laten we daar eens bij stilstaan. Wat zijn nu onze verlangens? Er zijn drie soorten verlangens. Biologische verlangens, geestelijke verlangens en psychische verlangens. Of biologische behoeftes, geestelijke behoeftes of psychische behoeftes. Biologische behoeftes. Voedsel, water, kleding, onderdak, bier. Nee, die hoort er niet bij. Hoort er niet bij. Denk, dat is in de wereld tegenwoordig wel zo. Seksualiteit hoort daar ook niet bij. Het is geen eerste levensbehoefte. Dat zegt de wereld wel, maar is niet zo. Daarom dat Paulus ook kan zeggen van, het alleen blijven is het beste. Het is geen primaire levensbehoefte. Hoewel de wereld daar anders tegenaan kijkt. Biologische behoeftes. Als tweede geestelijke behoeftes. Wat zijn geestelijke behoeftes? Geestelijke behoeftes zijn, we zijn dood in onze zonde. We zijn vijanden van God. We staan veroordeeld ten opzichte van God. We zijn hopeloos incapabel om de kloof tussen God en ons te dichten. We kunnen God niet plezieren. We kunnen onszelf niet redden. En er is dus een geestelijke behoefte aan dit probleem. En die geestelijke behoefte wordt vervuld door een drie-enig God. Je zou kunnen zeggen, Jezus voorziet in deze behoefte. Hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons verzoend met God. Hij noemt ons zijn vriend. Hij spreekt ons vrij van onze zonden. Spreekt ons vrij van de macht van Satan. Het is de Heer Jezus die voorziet in alle noden als het gaat om leven en godsvrucht. Wie zoekt op 2 Petrus 1 vers 3? 2 Petrus 1 vers 3. Die gaat over geestelijke behoeftes. 2 Petrus 1 vers 3.
Dus zijn volle gedrag met ons als geschoten van het leven en godsvrucht worden. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft voor de heerlijkheid van God.
Ja. Het is Gods goddelijke kracht. Die heeft hij ons geschonken. Dat komt van God naar mensen toe. Waardoor we kunnen leven tot het leven. En tot een leven tot eer van God. Tot zijn godsvrucht behoort. Dat komt bij God vandaan. En hij heeft dat gedaan in zijn Zoon, Jezus Christus. Die geestelijke behoeften hebben we dus zo ontzettend nodig in ons leven. Als je ziet in wat voor een toestand je was voor je bekering, wat je nodig had aan verzoening en vergeving, en wat je ontvangen hebt in Christus. Wat je ontvangen hebt door de drie-enige God. Als laatste de psychische behoeften. Psychische behoeften. Het is niet al te makkelijk te definiëren, maar psychische behoeften, daar zou je kunnen zeggen, alles wat te maken heeft met in relatie staan met anderen. In relatie staan met anderen. Ik heb acceptatie nodig, respect, bewondering, liefde, verbondenheid, zingeving. Ik heb nodig in een relatie acceptatie, respect, bewondering, liefde, verbondenheid en zingeving. En sommigen vatten dat samen, de psychische behoefte in, ik heb behoefte aan liefde. Ik heb behoefte aan liefde. En inderdaad, we zijn geschapen om in relatie met andere mensen te leven, dat klopt. Maar we zijn niet geschapen om in relatie met anderen te leven, zodat mijn eigen waarde opgekrikt wordt. Zodat ik me wat minder waardig voel. Daar zijn we niet voor geschapen. Daar is niet de relatie voor geschapen. Want als het gaat om, ik ben geschapen om in liefde met anderen te leven. Om mijn eigen waarde op te krikken. Dan is dat een egoïstische gedachte. Ik heb jou nodig. Ik heb jouw acceptatie nodig, jouw respect nodig, jouw bewondering nodig, jouw liefde nodig, jouw verbondenheid nodig, jouw zingeving nodig om te floreren in dit leven. En je zou dan het leven van een mens kunnen vergelijken met een kopje. En in dat kopje is het God die jou vervult in jouw behoeften. Heere God, ik heb liefde nodig. Heere God, ik heb acceptatie nodig. Heere God, ik heb respect nodig. Ik heb bewondering nodig. En wilt u dat kopje maar vullen? En daarnaast komt er nog, en ik heb ook nog datzelfde nodig van mensen. En je bent als het ware een kopje. Maar we hebben al gezegd van die bakker, ze gaan lekker. Dit is niet het evangelie. Het evangelie is niet, God vult jou met allerlei dingen. Dit is belangrijk om te onthouden, omdat dit het evangelie is wat tegenwoordig veel verkondigd wordt. Jij bent leeg en God zal jou een geweldig leven geven, want hij vervult je met allerlei dingen. En door jou te vullen met allerlei dingen, krikt God jouw zelfwaarde omhoog. En krikt God jouw eigenwaarde omhoog. Maar dat is niet de evangelie. God houdt niet van jou en zal jou met van alles gaan vullen. Maar waarom houdt God van jou? Omdat hij van je houdt. Dat is het antwoord. Niet om jou te vullen met allerlei zaken. Kijk eens met me mee naar Deuteronomium 7 vers 7 en 8. Wie leest voor?
Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer niet opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vader geschoren had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.
Ja. Waarom heeft God het volk van Israël lief? Om de liefde van de Heere. Omdat hij van het volk houdt. Punt. Niet omdat het groter was. En niet omdat hij het volk zou vullen met acceptatie, met bevestiging. Om uiteindelijk een vat te zijn wat God aan het vullen is. Maar het volk van Israël is uit liefde gekozen om God te verheerlijken. Om God te verheerlijken. Jezus stierf niet om ons gevoel van eigenwaarde te vergroten, waardoor we minder angst voor mensen krijgen. Jezus stierf juist om de wil van de Vader te doen, om eer te brengen aan de Vader. En om mensen bij het vaderhart van God te brengen. Zodat wij, en dat is wel de zegen die we dan ontvangen. De zegen is van dat Jezus is gestorven en dat wij tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. De zegen daarvan is, we leven in de aanwezigheid van God. We leven in relatie met God. We hebben vrede met God. Het zondeprobleem tussen God en de mens is door Christus opgelost. Waardoor we uiteindelijk geen angst meer voor God hoeven te hebben. Het is toch onze Vader wat zelf zegt, vergeef ons onze schulden. En in datzelfde gebed wordt er gezegd, en zijn naam wordt geheiligd. We zijn hier op aarde niet om alleen maar gevoed en gevuld te worden door God, zodat onze zelfwaarde opgekrikt wordt, maar we zijn verloste zondaren door het bloed van Christus. Waarom? Om God de eer te brengen in ons leven. Zijn naam worden geheiligd. Het gaat om zijn glorie. Het gaat om zijn luister. Het gaat om zijn schoonheid. Het gaat om zijn glans. Het gaat om zijn majesteit. En ik wil de wil van de Vader doen, zodat dat zichtbaar wordt in mijn leven. Of u nu eet of drinkt, doet alles tot eer van God. Dat is het levensmotto van een christen. Ik zit hier tot eer van God. Ik voed mijn kind op tot eer van God. Ik lig naast mijn vrouw tot eer van God. Ik voetbal tot eer van God. Ik studeer tot eer van God. Ik werk tot eer van God. Dat is mijn leven. Niet om mij te vervullen, zodat mijn eigen waarde en daardoor de angst weggaat. Maar ik heb een hemels perspectief gekregen. En het hemelse perspectief is, het gaat om zijn heerlijkheid. Of zoals de Westminster Catechismus het zegt, het doel van het leven is God verheerlijken en zich in hem verheugen. Tot in eeuwigheid. Je zou kunnen zeggen, God verheerlijken en van hem genieten tot in eeuwigheid. Dat is waarom we op aarde zijn gezet. En als je dat gaat zien, hoef je ook geen angst voor mensen te hebben. En wat we dan willen doen in ons leven, want je zou zeggen, ja, maar mag ik dan geen liefde geven aan andere mensen en geen liefde ontvangen van andere mensen? Maar de liefde is niet waarop ik mijn eigen waarde en mijn angst weg laat zakken. Maar de liefde van God en de liefde van mensen is er omdat ik God wil navolgen, Efeze 5 vers 1. God wil navolgen, Efeze 5 vers 1. Dat ik God wil vertegenwoordigen. 2 Korinthe 5 vers 20. Dat ik God wil verheerlijken. 2 Korinthe 3 vers 16. Ik ga ze herhalen. Gods liefde voor mij. En wat gebeurt er dan in mijn hart? En hoe kan ik dan liefde ook geven aan anderen? Heeft alles te maken met het navolgen van God. Efeze 5 vers 1, het vertegenwoordigen van God, 2 Korinthe 5 vers 20, en het weerspiegelen van zijn heerlijkheid, 2 Korinthe 3 vers 18. Die liefde is er dus niet om mij beter te laten voelen, waardoor ik minder angst heb. Maar die liefde is er omdat ik Christus wil laten zien in mijn leven. Dat drijft de vrees voor mensen weg. En dat laat het ontzag voor God laat dat toenemen in ons leven.